door uw woord, Heere. Laat ons compleet worden, Vader, door het plan dat u voor ogen heeft voor ons, Jezus. Laat ons daarin gaan, Heer, het volgen, Heer, het uitvoeren en vrucht opleveren, Heer, in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. We gaan even kort herhalen wat we vorige week hebben gezien. Dus warm genoeg zeker voor iedereen. Zo'n 30 graden. Maar over een paar dagen zal het al wel gedaan zijn. We gaan eens zien. We gaan naar Openbaring 21. Vandaag waarschijnlijk voorlaatste, misschien laatste les over Openbaringen. Dan kunnen we aan iets nieuws beginnen. Voordat we in Openbaring 21 gaan, eventjes nog eens even terugspoelen naar Openbaring 19 en hoofdstuk 20. In hoofdstuk 19 waren we toegekomen dat de valse profeet en het beest waren vernietigd door de Heere. En dan was er een groot feestmaal. We hebben toen gezegd dat de overwinning is van de Heere, die zijn volk heeft bevrijd, die zijn volk heeft weggeleid. En dat is ook wat gebeurd in 70 na Christus. Het is ook een gevolg van het koninkrijk van God dat zich aan het manifesteren is over heel de aarde. Hoe dat stilaan maar zeker elke vijand aan het overwinnen is. En die bruiloftsmaaltijd is daar een symboliek van. Het spreekt dus eigenlijk over een periode van de kerk, waar de kerk heersend is in de hemelse sfeer tezamen met Christus. In hoofdstuk 20 hebben we het dan gehad over het duizendjarig rijk, wat eigenlijk een andere manier is om het koninkrijk van God uit te beelden, dat daar reeds is begonnen aan het kruis van Jezus met zijn opstanding en met de uitstrooiing van de geest van God, is het koninkrijk van God stilaan beginnen uit te breiden. En de 1000 jaar is niet letterlijk te nemen als 1000 jaar, maar wordt te zien als een complete, perfecte periode. Daar waar de Heer regeert. Hij regeert nog niet overal in de wereld, maar het is de bedoeling dat het aan het uitbreiden gaat. Ja? Dat het evangelie overal verspreid wordt. En dan wordt de duivel, die gebonden was, die niet meer de natie kan tegenhouden of kan verleiden of misleiden, maar die wordt dan terug ontbonden voor een korte tijd, wordt dan losgelaten. En dan komt het finale einde, dan komt de tweede komst van Christus en hij verslaagt de duivel, hij wordt in de poel des vuurs gegooid en dan komt de opstanding van de doden. Zij die goed hebben gedaan tot eeuwig leven, de anderen worden in de poel des vuurs gegooid, zoals we vorige week allemaal hebben gezien. Dus als je dat maar vergeten bent, kan je nog steeds die boodschappen beluisteren. Maar nu dus Openbaring 21. En hij ziet weer iets nieuws. Johannes, hij ziet weer iets nieuws. Dat is een van die zeven visioenen dat hij ziet naar het einde toe. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Oké, nu, de meeste mensen gaan ervan uit dat het spreekt over het vervolg op hoofdstuk 20. Hè? Dus de doden, de zee heeft de doden opgegeven, de dood wordt ook in de poel des vuurs gegooid. Zij die niet in het boek des levens staan worden in de poel des vuurs gegooid en al de rest regeren met Christus. En dan zou je denken, ja, dat is het einde. Nu komt de eeuwige status eraan, de opstanding, de verheerlijking van onze lichamen en eeuwig zijn met Jezus. Daar spreekt Openbaring 21 over. Zou je denken, ja, en er zijn argumenten daarvoor. Maar er zijn ook argumenten daartegen, dat dit niet spreekt, Openbaring 21 en 22, dat het niet zou spreken over de eeuwige verheerlijke toestand, maar dat het nog steeds spreekt in symbolieken en beeldspraken van de kerk hier op aarde. Maar dan in een verheerlijkte vorm wordt hierover gesproken en veel van de beeldspraak wordt ontleend uit het Oude Testament. Dat zijn twee zienswijzen daarop. Ja. Ik heb nog geen positie ingenomen. Wel, ik heb een beetje positie ingenomen. Ik zit in het midden. er is eigenlijk ook nog een derde zienswijze. En dat is de kerk. Hetgeen dat we hier gaan zien, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Jeruzalem dat neerdaalt. Het hemelse Jeruzalem, wat de kerk is. Het is reeds nu, maar nog niet helemaal. Wat we gaan lezen in Openbaring 21 en 22 is het ultieme, het perfecte, de voltooiing van wat nu reeds bezig is. Snap je? Dat is, dus we zien het zoals dat het gaat zijn, nu reeds bezig is, maar nog niet helemaal. De Bijbel spreekt veel in termen van het is er reeds, maar het is nog niet helemaal daar. Hè. Je bent gered, maar we zijn eigenlijk ook nog bezig aan onze redding en op een dag zullen we worden gered. Ja? Het spreekt altijd in die termen. En ik denk dat we dat ook kunnen toepassen op Openbaring 21 en 22. Ja? Wat ik wel heb opgegeven is om Openbaring 21 en 20, wanneer het spreekt over het hemelse Jeruzalem met de straten van goud en de muren van jasper en onyx en al die waardevolle edelstenen en dat die 2,2 kilometer hoog is en breed en zover. Ik geloof niet dat dat letterlijk is. Ik geloof niet dat wij ooit op straten van goud, zoals het hier afgebeeld staat, dat dat letterlijk gaat ingevuld worden. En ik zal direct zeggen, en als we verder gaan, zal ik u reden geven waarom. Ik zag dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, zoals inderdaad in hoofdstuk 20 werd beschreven. En de zee is er niet meer. De zee is een symboliek voor tegenstand, voor heidense naties die opkomen uit de zee. Weet je nog, de zee die veel werd gebruikt in het boek van Openbaring als een soort van vijand, als een soort van tegenstander, als een heidense natie dat opkomt tegen Gods natie dan in deze setting. Maar de zee is, er is dus geen tegenstand. Er is dus geen heidens volk meer. Want alle zijn één in Christus. En dan zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Dit in contrast met het oude Jeruzalem, dat we in hoofdstuk 18 hebben zien vernietigd worden. Het oude Jeruzalem, dat het Babylon, het mysterieuze Babylon, de hoer die zit op het beest, werd veroordeeld, werd in de afgrond gegooid, werd in brand gestoken. Maar dat het letterlijke Jeruzalem, het stenen Jeruzalem. Maar hier hebben we het hemelse Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. En ze komt bij God. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Dat is weer die symboliek van hoofdstuk 19, de bruiloftsmaaltijd. Dus nee, we moeten dit niet letterlijk nemen. Dit is weer symboliek om de kerk aan te duiden. Heel Openbaringen 19, 20, 21 en 22 zijn eigenlijk vier hoofdstukken die de majestueusiteit beschrijft van de kerk, van Gods volk. Het is niet omdat wij zo mooi zijn en compleet en fantastisch en rechtvaardig en heilig. Nee, het is omdat zijn offer, zijn bloed dat hij heeft geschonken aan het kruis voor ons rein te maken, voor ons heilig te maken, voor ons rechtvaardig te maken. Het is door zijn offer dat wij dit nu zo kunnen zijn. Amen. En het toont Gods liefde, Gods ultieme offer voor de mensheid. En al die beelden die hier worden gegeven toont een compleet volmaakte gemeente. En dat is allemaal te danken aan Jezus Christus. Niet aan ons, maar aan Jezus Christus. En wij verwerven dat dankzij het geloof. Amen. En je moet even denken, waarom wordt daar zoveel nadruk op gelegd? Doorheen heel boek van Openbaring. Als je nog herinnert, dan zien we de 144.000 die voor de troon van God staan. Weer een symboliek van 104, 12 maal 12 maal 1000. Telkens worden er cijfers gebruikt die symboliek van perfectie uitstralen. Ja, de kerk met de 24 oudsten die gezeten zijn op tronen in de hemel. De 24 oudsten die zich neerbuigen, heilig, heilig. Telkens wordt de kerk verheerlijkt, omdat ze Jezus verheerlijken. Amen. Want dat heeft zo zijn reden. Waarom? Er is heel boek van Openbaring is daarvan doorspekt dat de redding van de heiligen en het oordeel op zij die de heiligen aanvalt. Het is alsof God als een goede vader zijn kinderen beschermt, want hij houdt zoveel van zijn kinderen, hij houdt zoveel van zijn kerk, van zijn gemeente, dat hij de anderen veroordeelt, zij die tegen zijn lichaam komen, het lichaam van Christus. Wel, je moet weten, de kerk waarnaar die brieven zijn gericht, waarnaar Openbaring is gericht, naar de 7 gemeenten in Azië. Dat waren echte gemeenten. Er waren mensen die doorheen een moeilijke tijd gingen. Mensen die bemoediging nodig hadden. Mensen die op de rand stonden om het geloof op te geven. Om terug te gaan naar het Jodendom waaruit ze kwamen. Om terug te gaan naar de tempel waarin dat er veiligheid was. Want dat was een erkende godsdienst door Rome. Wel tot 66 en dan was de Joodse oorlog en dan was gedaan met het privilege van de Joden. Maar in ieder geval, er waren die verleidingen omdat christenen werden vervolgd door Joden, christenen werden vervolgd door Romeinen. En dat ging nog erger worden in de jaren 60 en in de jaren 70. In de jaren 90, het ging blijven duren tot 300 na Christus. Dus het ging heel moeilijk worden voor de christenen. Zij moesten keuzes maken. Keuzes maken tussen hun job. Keuzes maken tussen onthoofd worden. Keuzes maken tussen het teken van het beest aannemen. Om te buigen voor Keizer. Om hem heer te noemen. Allemaal keuzes maken tussen de Here volgen of Keizer volgen. Amen. Terug naar de Joden gaan. Of toch maar blijven bij Jezus. Maar ze hadden geen Nieuw Testament dat ze elke dag konden lezen. Ze hadden geen predikant die en een koor en mooie liederen die hun kon bemoedigen enzovoort. En hier komt dan een fantastisch iets, een visioen, een openbaring, een onthulling van wie je bent in Christus en wat je gaat krijgen als je blijft volharden, als je blijft volhouden. Niet wat je gaat krijgen, maar wie je reeds bent in hem. En eens dat je beseft wie je bent in hem, blijf je volharden, blijf je geloven, want je weet op wie je hoopt. Dit leven is voorbijgaand. Amen. Dit leven is tijdelijk. En als zij verder blijven lezen, tot het einde gaan ze lezen dat er een opstanding is. Dat ook al sterven voor het geloof, we zijn niet dood. Ook al zijn die zielen aan het uitroepen onder het altaar, hoe lang nog eer hij ons bloed wreekt. Het is niet het einde. God heeft zijn wraak. En het werd werkelijkheid in 70 na Christus. Het werd werkelijkheid, amen, dat Gods woord waar is en betrouwbaar, zoals Johannes in hoofdstuk 21 twee keer gaat zeggen. Schrijf op, want deze woorden zijn betrouwbaar. Houd u eraan, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. Houdt u eraan. Duurt niet lang meer. En duurt inderdaad niet lang meer. In 70 na kon ze waarlijk zien van, hey, al die oordelen, die we, ja oké, okay, we moesten dat een beetje gaan ontcijferen, want het sprak allemaal in apocalyptische taal, maar ze hadden wel een Oud Testament, waarnaar dat ze terug konden gaan. Met wat kennis van het Oude Testament kon ze inderdaad begrijpen waarover Johannes het had. En kon ze inderdaad het oordeel dat ging komen over Jeruzalem ontvluchten. Kon ze inderdaad begrijpen dat dit niet het einde is. Dat de dood niet het einde is. Snap je? Dus dit is allemaal een enorme bemoediging. Omdat zij zo vertrouwd waren met het schrift. Wij zijn niet vertrouwd met het schrift. En dus wij lezen er andere zaken in. Wij denken dat het voor de toekomst is. We maken er filmen van. Meer science fiction is dan wat anders. En we stellen het uit naar de toekomst. En een antichristus gaat komen. En we maken dat er allemaal van. Terwijl dat het allemaal beeldspraak is. En taal ontleend uit het Oude Testament. We gaan even verder. Dus hij ziet een heilige stad. Hè? En we weten dat dit, de schrijver van Hebreeën zegt ook, we staan hier niet volgens, we staan hier niet voor het aardse Jeruzalem, maar we staan voor het hemelse Jeruzalem. Ja, een stad wiens bouwer en maker God is, de gemeente. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal bij hem wonen, ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Dus doorheen de geschiedenis, vanaf de Bijbel, vanaf het eerste waren er de tempels. De tempels, Gods ontmoetingsplaats met de mens. En telkens moest er een priester zijn die... Een bemiddelaar, een tussenpersoon tussen de zondige mens en de hemelse God. En die tempel was als ware een plaats tussen hemel en aarde. Zo is het ook de tuin van Eden. De tuin van Eden, en je zou denken, je zult waarschijnlijk aan een letterlijke tuin denken... En dat kan een letterlijke tuin zijn geweest, maar die tuin van Eden was eigenlijk naar het beeld van de tempel gemaakt. De tuin van Eden was eigenlijk een tempelplaats waar mens ongehinderd toegang heeft en interactie heeft met de hemelse God. Die tuin van Eden was de plaats tussen hemel en aarde. Was één grote tempel waar dat Adam en Eva konden fungeren als priesters en werken in de tuin. Werken in de tuin is een metafoor voor te aanbidden, voor de Heer te aanbidden. Voor vruchtvol te zijn, omdat ze zijn gemaakt in zijn evenbeeld. Maar dat is een hele serie op zich, de priesters van Eden. Eigenlijk heel interessant. Maar ze hebben gezondigd, dus ze werden eruit gegooid, er werden cherubims voorgezet. Ze konden niet meer binnen. En vanaf dan moesten ze offers brengen en God heeft het dan zo gemaakt dat er op duur een bemiddelaar kon zijn, Mozes. En aan de hand van de wet konden ze terug God plezierig maken, in zekere zin. Gods wraak op de zonde uitstellen, elk jaar weer opnieuw, met een offer van een beest. En ze konden dan in de tempel gaan nadien bij Salomon, in het Heilig der Heiligen, één iemand per jaar. Het was een ontmoetingsplaats met de Heilige God. En dat was dan één priester en God kon dan vertoeven in het, zogezegd in het midden, maar dat was eigenlijk niet, het was in de tempel alleen. En dan komen we naar het Nieuwe Testament, helemaal naar Jezus, en dan is Jezus de wandelende tempel. God die tabernakelt onder de mensen. God die wandelt onder de mensen als een levende tempel. Maar hij heeft ook gezegd, breek deze tempel af, maar ik zal hem terug opbouwen. Amen. En wat ook gebeurd is, zijn tempel is afgebroken, zodat God niet alleen maar in een stenen gebouw, of niet alleen maar in Jezus gaat vertoeven, maar sinds zijn dood en zijn opstanding wordt Jezus nu gegeven, wordt zijn geest nu gegeven aan al die geloven, en worden al die geloven een wandelende tempel. Dat is het offer van Jezus. God is van plan om hetgeen dat... was van plan, en dat plan is uitgekomen, om hetgeen dat kapot was gedaan in de Eden, terug te doen herstellen in Christus. Dus dat we nu terug toegang hebben tot de levensboom. Dat we nu terug in die tempel kunnen zijn, en het is geen letterlijke tempel, het is een spirituele tempel. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, er komt een tijd, en de tijd is nu, dat je niet meer moet gaan naar Jeruzalem of naar Samaria, maar dat iedereen die de Heer aanbidt, hem zal aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Aanbidding in geest en in waarheid, wanneer we zijn geest hebben ontvangen, is betekent dat God onder ons is. Amen. Dus we hebben dat nu reeds. Dat is nu reeds een realiteit. Wat we hier lezen. Gods woonplaats is onder de mens. Hij zal bij hem wonen. Dat is een realiteit. Nu een spirituele realiteit in de kerk. Maar nog niet helemaal. Dat is ook wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Hij zegt. Wij weten dat wanneer onze aardse tent... Het lichaam waarin wij wonen wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Dus een woning, hij bedoelt een nieuw lichaam. Ja, geen aards lichaam, maar een hemels lichaam, een spiritueel lichaam. We zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuw over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus hij spreekt hier in die termen van een nieuwe woning, een aardse tent, maar we willen een nieuwe tent, oude kleding, maar we willen nieuwe kleding. Een nieuw lichaam. Maar dat is er nog niet. Maar God heeft ons wel een geest als onderpand gegeven. Het is er nog niet helemaal, maar hij heeft ons al wel een onderpand gegeven. Een bewijs van het gaat komen. Dus, we blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Ja? Dus in Openbaring lezen, God is onder de mensen, wat een spirituele realiteit is, maar geen natuurlijke realiteit. Snap je? Het is er nog niet helemaal, maar dat zal wel zijn voltooiing wanneer hij de tweede keer terugkomt, en dat is de laatste keer. Er zijn geen vier terugkeren, er is er geen voor het duizendjarig rijk, er is er geen na het duizendjarig rijk, en dan daarna nog eens, het is nog één keer dat hij terugkomt, en dat is de laatste keer. Amen. Wanneer de dood wordt verslagen en wordt opgeslonden en dan worden alle vijanden onder zijn voeten, amen, gezet. We leven, vers 7, van 2 Korinthe 5, vers 7. We leven in vertrouwen op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Dus de Bijbel spreekt telkens in deze twee realiteiten. Een spirituele realiteit dat er reeds nu is en dat wordt reëler tot een zeker punt dat het onze realiteit gaat consumeren en een echte realiteit wordt met een nieuwe hemel en een nieuwe schepping en een nieuwe aarde en een nieuw lichaam. En alles gaat nieuw zijn. En hoe dat eruit gaat zien, niemand weet dat. Openbaring 21 en 20 spreekt daar eigenlijk ook niet over hoe dat eruit gaat zien. Ja, Jesaja 65, ik kan er zwiet naartoe, spreekt daar ook niet over. Hey, weet je wel, dat er een wolf en een leeuw gaan liggen naast elkaar en een slang dat ertussen kruipt en er zullen niks. Dat is niet letterlijk te nemen, ja. Zo gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet zijn. Dat kan, hè. Ik heb mijn twijfels, maar ik denk dat die slang er toch niet gaat zijn, hè. Die zit in de poel des vuur. In ieder geval. Niemand weet hoe dat eruit gaat zien. Het gaat allemaal nieuw zijn. Het gaat allemaal nieuw zijn. Het gaat goed zijn. Het gaat eeuwig zijn. Het gaat fantastisch zijn. Maar we houden vol goede moed. Amen. Oké, volgende momentje. Openbaring 21 vers 4. Ja, terug naar Openbaring 21. Ja, en jullie kunnen nog steeds alles zien, hè? Geen blokjes of zo. Geen blokjes op het scherm. Ah, iedereen kan alles zien. Ja? Oké, dank je. Oké, thank you. Dus Openbaring 21 vers 6. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dat klinkt goed, hè? Nee? Klinkt goed. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij, het is voltrek, ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Oké, dus Wat ik altijd heb gedacht, vroeger, of wat werd geleerd, hè, dit spreekt inderdaad over de eeuwige toestand. Geen pijn, geen rouw, geen dood, geen jammerplacht. De perfecte toestand. Maar het hoeft daar niet alleen in het eeuwige worden voorgesteld. Want hier wordt eigenlijk taal ontleed uit Jesaja. Kijk, als we naar Jesaja 25 gaan, wat sprak over een tijd dat God zijn natie ging redden, letterlijk ging redden. Het spreekt hier niet over eeuwigheid. Maar hier spreekt Jesaja 25 vers 8. Voor altijd doet hij de dood teniet. Dus de profeet die goed spreekt over God. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Jesaja 35 vers 10. Zij die de Heer heeft bevrijd keren terug. Jubelend komen zij naar Zion. Gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Ja. Onthoud dit. Dus dit is dezelfde. Exact dezelfde woorden en symbolieken. Die we terugvinden in Openbaringen. Geen jammer, verdriet, vreugde, gejuich. Ik ga eens terug naar Openbaring. Hier hebben we. Er zal geen dood meer zijn. Dat is ook wat werd gezegd in Jesaja 25. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst waar tranen uit de ogen wissen, is voorbij. Dus diegenen die inderdaad geloven dat het spreekt hier over de huidige realiteit van opgenomen worden in de kerk, dat dit de kerk is, dat dit de gemeente is, hebben wel een punt inderdaad door te verwijzen naar die verzen in Jesaja, dat dat symboliek is. Is dat nu een realiteit, een natuurlijke realiteit? Nee, er is nog steeds rouw, er is nog steeds jammerklacht, er is nog steeds pijn, er is nog steeds dood. Tranen hebben we nog steeds, amen. Maar wat het hier wel wil zeggen is, in de geest hebben we de overwinning. En het zal zijn voltooiing vinden, zijn vervulling vinden wanneer hij terugkomt. Zal datgeen dat God nu reeds aan ons geeft, zoals hij ook gaf in Jesaja aan als bemoediging. Aan de mensen die in ballingschap gingen, van hey, er komt een moment dat ik de tranen uit de ogen wist. Hey, dat is wanneer ze terug mochten komen. Vanuit Babylon en vanuit hun ballingschap. Het wordt uitgedrukt in termen, heel opgeblazen termen. Ja? Dat God iets goed gaat doen. En God is en heeft iets goed gedaan. En er komt natuurlijk nog iets veel groter wanneer hij terugkomt. Amen. Alles maak ik nieuw. Nou, wil zeggen, dat is een tegenwoordige tijd, alsof hij nog steeds bezig is met het nieuw te maken. Hij is inderdaad bezig, hij is bezig vanaf het moment dat hij is opgestaan. Amen. Is hij overal nieuwe scheppingen aan het maken. Nieuwe creaties aan het maken. Amen. Oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Wat er eerst was, is voorbij. Amen. Het nieuwe is gekomen. Dat zeggen wij ook wanneer iemand opnieuw wordt geboren. Amen. We kunnen als het ware zeggen tegen hun, hey, de Heer gaat uw tranen uit uw ogen wissen, er is geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. We zeggen dat natuurlijk niet letterlijk, maar de pijnen van het verleden, amen. Hetgeen waarvan hij uit ons heeft gered is, wat er eerst was, is voorbij. Die toestand voor Jezus zijn offer, van geen hoop op redding, is voorbij, want Jezus heeft iets nieuws gemaakt. Snap je? Het oude verbond, wat oud was, was afhankelijk van mijn gehoorzaamheid en hoe goed dat ik het deed. Op basis van de wet werd ik geoordeeld. Maar dat maakte van ons, of dat deed ons voelen dat we nooit kunnen leven naar de perfectie en heiligheid van God, maar dan komt Jezus Christus. En op basis van zijn bloed en zijn gehoorzaamheid is er een nieuw verbond gemaakt. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Volgende. Trouwens, van alles maak ik nieuw. Jezus heeft dat gezegd tegen zijn leerlingen in Matteüs 19. Sorry, ja, Matteüs 19, vers 28. Jezus zegt tegen hem, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt, dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Alles wordt vernieuwd en die tijd is aangebroken sinds de opstanding van de Heer, sinds de uitstrooiing van zijn geest, wanneer nieuwe water, nieuw levend water werd gegeven, wanneer dat de verfrissing van de geest werd gegeven, wanneer dat een nieuw verbond werd gegeven. En op een dag wanneer er terugkomt, wanneer een nieuwe hemel, letterlijk een nieuwe hemel, letterlijk een nieuwe aarde zal komen. Amen. Maar het zegt wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Hij zetelde vanaf het moment dat hij is opgestaan. Hij heeft gezegd, alle macht is aan mij gegeven. We zien in Openbaring dat er één is die op de troon zit. Amen. En dat was in Openbaring 1. Hij heeft zelf gezegd wie zijn naam is. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben opgestaan uit de dood. We weten wie het is. Hij zit in zijn majesteit. Hij heerst met andere woorden over de hemel en over de aarde. En hij wacht tot alle vijanden onder zijn voeten komen. Tot de laatste vijand, de dood. Zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël? Moeten we daar plaatsen op het moment, op het einde der tijden? Nee, dit kan evengoed plaatsen zijn in 70 na Christus, wanneer de vernietiging van Jeruzalem er was, wanneer dat eigenlijk oordeel of recht werd gesproken over de 12 stammen van Israël. Dat werd toen uitgevoerd. Dat was een gevolg van het koninkrijk van God dat begonnen is in 30 na Christus. En hoe nemen zij dan plaats op de 12 tronen? Wel, dat hebben we toch gezien in Openbaring 20 met het 1000-jarig rijk, dat ze mochten gaan zitten op de 12 tronen. Dat is zij die trouw hebben gebleven aan het woord van God. Zij, de apostelen, die zijn gestorven voor Jezus, die een martelaarsdood zijn gestorven. Maar ze zullen niet voor eeuwig sterven, ze zullen herleven en ze zullen plaatsnemen op tronen om recht te spreken. Amen. Met andere woorden, hun dood zal vergeld worden. De dood die aan de hand was van Joden, want veel zijn vervolgd door Joden, zal vergeld worden. Hun dood zal vergeld worden. Zij kunnen recht spreken. Snap je wat ik wil zeggen? Dat wil niet zeggen dat zij gaan heersen over de 12, maar dat zij recht gaan spreken. Omwille van hun volharding in het geloof. Van zie je wel, ik heb me vastgehouden aan Jezus. Zie je wel, ik heb me vastgehouden aan Jezus. Niet aan het oude systeem. En nu is oordeel gekomen over het oude systeem, maar niet over het nieuwe in Christus. Want ik ben hier nog steeds. In Christus. Zij die in hem geloven hebben eeuwig leven, ook al zal je sterven, je zal leven, zei Jezus. Het is reeds nu, maar nog niet helemaal. Amen. Openbaring 21, we hadden daar ook iets over, dat levend water. Hè? Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Dat is natuurlijk een referentie naar zijn uitspraak in Johannes 7, vers 37. Waarin hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zegt Schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Amen. Dus beginnen we al wat te begrijpen hoe dat 21, of 21 en 20 van Openbaringen, het gedacht dat erachter zit, wat Johannes probeert duidelijk te maken met versen met beeldspraak ontleend uit het Oude Testament, ook uit Jezus zijn woorden. Vooral ontleend van Jesaja 65. Ja, het is eigenlijk een beetje een kopie van Jesaja 65 en van Ezekiel Maar dat is voor volgende week 48. Maar ik zal eventjes naar Jesaja 65. Jullie zijn waarschijnlijk bekend met deze vers. Dat is een van de laatste hoofdstukken van Jesaja. En het geeft een belofte aan het volk. Dus we spreken over 700 voor Christus. Hè? Dit is wanneer Jesaja een profetie geeft dat Jeruzalem in ballingschap gaat gaan. Maar op het einde van zijn boek geeft hij hoopgevende taal. En daar gaat dit over, vanaf vers 17. Dus het is niet te laat. Oké, Jeruzalem gaat vernietigd worden. Er is een aanklacht tegen Jeruzalem. Het gaat geoordeeld worden. Je moet u bekeren enzovoort. Maar dan zegt hij, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Zie je al die elementen die we juist hebben gelezen? In Openbaring 21 komen hier terug, hè? Vreugde, jubelen, blijdschap. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige en wie geen 100 wordt geldt als vervloekt. Nu, spreekt dit over een letterlijke nieuwe hemel en nieuwe aarde? Spreekt dit, Jesaja 65, over de eeuwige toestand? Als het daarover spreekt, dan hebben we wel een probleem, want een kind dat gaat sterven, zuigelingen, met andere woorden, kinderen die worden geboren, dat gebeurt toch niet in de eeuwige toestand? Want dan zullen we zijn zoals engelen, niet man of niet vrouw, en we kunnen niet voortplanten in die toestand. Dus het spreekt hier niet over de eeuwige toestand. Het spreekt natuurlijk rechtstreeks als een belofte naar de Israëlieten die in ballingschap gingen gaan in 586 voor Christus. 70 jaar nadien mochten ze terugkeren. En het wordt hier uitgebeeld als geen geween of geweekal wordt daar nog gehoord. Met andere woorden, het vorige, wat er toen gebeurd was, dat ga je vergeten, want ik ga iets nieuws maken. Ik ga je doen terugkeren. En we vinden diezelfde taal terug in Openbaringen. Maar dan in nog grotere termen, want wat God heeft gedaan met de kerk is veel groter dan wat hij gedaan heeft met letterlijk Israël te doen terugkeren uit ballingschap. Amen. Wij zijn nu ook teruggekeerd uit ballingschap, vanuit het land van zonde, bevrijd uit Egypte, maar we zijn in een veel betere plaats dan in letterlijk Jeruzalem, dan in een letterlijk land van melk en honing. Amen. We zitten in een betere plaats. We zitten in een beter hemels Jeruzalem. We zitten in een beter nieuw land. En een nieuwe hemel, niet waar. Amen. Dus waarover Jesaja sprak. En Johannes, ze zeggen het in dezelfde termen. Maar we spreken wel over een ander verbond. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Met andere woorden. Want zuigelingen zijn gestorven toen ze in ballingschap zijn genomen. Ja, wanneer dat de Babyloniërs zijn binnengevallen in 586, hebben ze kinderen meegepakt, hebben ze man, vrouw afgeslacht, mensen hun ogen uitgestoken en alleen maar de rijken en de welopgevoede meegenomen naar Babylonië om ze daar, zoals Daniel en zijn twee vrienden of drie vrienden, ik ben hun naam vergeten. Maar al de rest, de armen werden achtergebleven en veel werden daar vermoord. Maar hier dus in deze nieuwe schepping, in deze nieuwe hemel, in deze verlossing van de Heer, uit de bevrijding van de ballingschap, is er geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Dat is natuurlijk hyperbole, spraak, metaforisch. Ze zullen huizen bouwen, ik ga nog even ver, en er zelf in wonen. In plaats van dat ze in slavernij wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, want wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet te vergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Ze zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Dus, oké, ook al spreekt het in termen waarmee dat de Israëlieten zich waarschijnlijk hebben kunnen identificeren in hun terugkomst vanuit ballingschap, toch zien we hier termen gebruikt die niet van toepassing zijn op hun terugkeer. Want zij hebben altijd, nadien, hebben ze altijd onder heerschappij geleefd van andere volk. Israëlieten hebben onder de Babyloners gestaan, dan mochten ze terugkomen, maar stonden ze nadien onder de onder de Mede en de Persen, dan onder de Grieken en dan onder de Romeinen. Dus ze hebben altijd huizen kunnen bouwen, maar nooit recht zelf in kunnen wonen, want er was altijd het risico dat ze eruit konden gezet worden. Ze hadden geen eigen land. Totdat Jezus komt. Amen. En ons bevrijdt van heel dat stelsel. En nu hebben we een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw koninkrijk van boven. Amen. Dus het sprak hier over een toekomstig iets. Dat nu zijn spirituele vervulling reeds heeft. En op een dag, halleluja, zijn natuurlijke vervulling. Betekent dat dat ik die wolf en die lam daar ga zien? Een leeuw en een rund en een slang, ik weet het niet. Het is in ieder geval een mooie symbolische terminologie om uit te drukken. Er is geen kwaad. Er is geen tegenstand. Satan is uit de weg genomen. Amen. Er is geen tegenstand. Dank u, Jezus. Halleluja. Maar dat zou nu ook al moeten zijn in de geest onder Gods volk. Snap je? Geen tegenstand. Niet tegen elkaar vechten. Zijn zoals Jezus. Zijn voorbeeld volgen. Geen tweespalt, geen jaloezie. Amen. Niet opboksen tegen elkaar. Niet vergelijken met elkaar. Zie je? We hebben een voorbeeld. En we moeten dat voorbeeld zien als een beeld. En dat moet reflecteren op ons. Amen. En wij moeten getransformeerd worden naar dat beeld meer en meer. Zoals nu ook zijn koninkrijk meer en meer wordt verspreid. Zo moeten wij ook meer en meer worden getransformeerd. Zie, het is een proces. Alles is een proces. Jezus is iets begonnen in 30 na Christus met zijn opstanding. Hij is iets begonnen. Halleluja. En de wereld is er al, moet ik zeggen, beter op vooruit gegaan. Maar we zijn er belangrijk nog niet. Er moet nog veel gebeuren. En het begint bij jezelf. Je moet bij jezelf kijken. Amen. En zeggen van, oh Jezus, heb genade met mij. Daar zijn nog zoveel kantjes aan mij. Die moeten getransformeerd worden. Maar dank de Heer dat hij geduldig is. Amen. Dank de Heer dat hij ons graag ziet. Oké, we lezen verder in de Openbaringen. Openbaring 21. Lezen verder. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Al die dingen van de hemelse Jeruzalem. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, overij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Oké, dat spreekt over het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 20. Zij die niet in het boek des levens werden gevonden. Amen. Je moet niet denken van, oh, moord, ontucht, overij, zijn dat de enige dingen? Nee, dat is maar een opsomming. Ja. Het is gewoon zij die Jezus niet hebben aangenomen. Niet in geloof. Niet opnieuw geboren, met andere woorden. Vers 9. Een van de zeven engelen met de offerschaal die gevuld waren met de laatste zeven plaag kwam op af en zei, ik wil je de bruid laten zien. Nu gaan we de bruid zien. Dus we weten al, het is in hemels Jeruzalem. Maar nu gaan we meer details krijgen. We willen één ding weten, we willen daarin zitten. We willen er niet buiten. We willen in de stad zitten. Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Zoals in Openbaring 19. Ik raakte in vervoering en nam me mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. Dat weten we al. Die een berg wisten we nog niet. Berg is, hè, de stad op de berg. Met andere woorden, het is zienbaar. Wel, dat is de bedoeling. Zienbaar voor heel de wereld. Zienbaar voor heel de aarde. Dat is de bedoeling van Gods kerk. Dat ze op de berg staan. Als een licht voor de natiën. Vers 11. De stad schitterde door Gods luister. Ja, nogmaals. Denk niet in letterlijke termen. Dit is een symbolische weergave van Gods kerk. Ja, maak niet de fout. Ik heb dat in het begin ook, mij werd niks anders geleerd. Om die, al die dingen hier letterlijk te gaan nemen. Er zijn liedjes over geschreven. We gaan dansen op de Dancing on the Streets of Gold. En dat is natuurlijk tof, hè? Dansen op goud, maar wat interesseert goud mij nu? Wat interesseert al die edelstenen mij nu? Dat wil toch niks zeggen? Dat is mijn materiaal. Maar het wil hier iets mee zeggen in symbolische wijze. Schittering als van edelsteen, als een kristalhelderde jaspis. Ik weet niet wat dat is, een jaspis, nog nooit gezien. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. En op de poorten waren namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. En vanuit het oosten ging waren 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. Dus 12 poorten. En de stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Oké. Wel, dan weten we al zeker over wat het hier spreekt. Het is een grote kubus, een grote vierkant, met 12 poorten aan elke, 3 poorten aan elke zijde, en 12 grondstenen. En op de poorten staan namen van de zonen van Israël, en op de grondstenen zijn de namen van de 12 apostelen. Ja, als ik dat hoor, dan denk ik direct aan Efeze 2. Vers 19 en 20, Paulus die zegt, zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. En hoe word je een huisgenoot? Hoe woon je in het huis van God? Dat gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Dus die kerk dat Johannes ziet, dat gebouw, die stad dat hij ziet, is de kerk gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Amen. Trouwens, heel die openbaringen van die 3 poorten aan elke zijde, dat is ook ontleend uit Ezekiel 48. Trouwens, Ezekiel 40, hoofdstuk 40 tot 48, laatste hoofdstuk van Ezekiel, dat spreekt over een nieuwe tempel. Dat echoot, dat is een echo naar openbaringen toe. Johannes ontleent heel veel van Ezekiel, van Jesaja, maar ook heel veel naar het patroon van Ezekiel. Ezekiel zag een nieuwe tempel, maar Johannes ziet de nieuwe Jeruzalem, wat de nieuwe tempel is. Amen. Maar zwart. Dit zijn de omtrekken van de stad. Aan de noordkant meet ze. De poorten van de stad zijn genoemd. Naar de stam van Israël zijn 3 poorten op het noorden. Aan de oostkant 3 poorten. Enzovoort. 3 poorten aan die kant. Dus zie je, wat Ezekiel hier ziet, in een visioen, hij ziet iets beperkt. Ziet Johannes in zijn ultieme glorie. Ezekiel ging een nieuwe tempel zien, want de oude was vernietigd in 586. Ja? Werd vernietigd door de Babyloniërs. Maar hij kreeg een visioen dat er een nieuwe tempel, en een nieuwe tempel is gekomen. Ze hebben het herbouwd na 70 jaar. Maar Johannes ziet de waarlijke nieuwe tempel met in de vorm van een stad, ook met 3 poorten aan elke zijde, maar het is geen letterlijke tempel meer. Halleluja, het is ook geen letterlijke stad, het is een vleeselijke, organisme van broeders en zusters met allen één dezelfde motivator en doel, en dat is Jezus Christus. Amen. Halleluja. Als je al die puntjes gaat beginnen te verbinden, dan zie je er één mooie rode lijn van het begin van de tuin van Eden als de eerste tempel tot een letterlijke tabernakel en een letterlijke tempel van David, dat vernietigd werd. En dan hebben we de tempel van Herodes, dat stond in de tijd van Jezus, maar die werd ook vernietigd om nu dan de tempel terug te zijn. Halleluja, van God, wij in ons hart. Koninkrijk van God, zegt Jezus, is niet alleen rond u, met u, maar in u. Amen, amen. Openbaring 21. Ik moet afronden. We lezen verder. Dus hij ziet een visioen, hij ziet die stad naar beneden komen, bam, op die berg. En degene die met me sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poort en de muur op te meten. Weet je nog, die meetstok, die zijn we ook teruggekomen in Openbaringen 11, waarin dat er ook een tempel werd opgemeten en zij die buiten de tempel waren, werden overgeleverd. Die werden vernietigd, maar zij die in de tempel werden bevrijd en beschermd. En dat opmeten, want dat was een teken van bescherming. Ja? Zij voldoen aan Gods eisen. Zij worden opgemeten en ze worden niet te kort of niet te lang bevonden, ze worden exact bevonden, want het is perfect. Als je ziet naar de afmeting, het is perfect. Tot op de millimeter, 12.000 stadie lang, in de lengte, in de breedte en in de hoogte. Het is perfect, het is volmaakt. Het is Gods kerk. Daarin vind je geen fout. Daarin vind je, wel, spijtig genoeg, vinden we veel fouten in de kerk. Amen. Maar we werken eraan. Amen. Het zal wel beteren. Naar het einde toe. En wanneer als Satan weg is. Amen. Maar we moeten ons zien zoals God ons ziet. Een bruid zonder spot of rinkel. En dat is ook niet letterlijk te nemen. Hè, zoals ik ooit iemand had gehoord die dat letterlijk nam. Die wou geen rimpeltjes hebben. Want we zijn zoals de bruid van Jezus en mogen geen rimpels hebben. Dus moeten de rimpels weg. Nee. We zijn vlekkeloos door zijn bloed. Dank u, Jezus. Amen. Wat zou er gebeuren? Moest de kerk dat gaan beginnen te geloven? Wat zou er gebeuren? Amen. Moesten we meer een openbaring hebben? En we zouden stoppen met het christenees te praten. Hè? Dat is zo'n bepaald taaltje dat in de christendom heerst. maar soms niks met de Bijbel te maken heeft. Wij halen versen uit de context. Wij geven betekenis aan zaken waar je geen betekenis aan moet geven. Wij maken soms echt er een heel potje van, hoor. Maar wat moest gebeuren? Moesten we echt gaan beginnen geloven wie we zijn in Christus? Want Heer ons wijsheid mogen geven. Maar wat? De stad was vierkant, even lang als breed. 12.000 talen, zowel in lengte als in de breedte als in de hoogte. Dat is trouwens een interessant feit. Ik weet niet of je dat weet, maar 12.000 talen, dat is trouwens heel goed dat de NBV dat niet heeft vertaald naar een letterlijke, sommigen zeggen 2200 kilometer. Maar we moeten niet weten wat dat in kilometer is of in mijlen. 12.000 is 12 maal 1000. Ja. Dat is weer de kerk, 12, Gods organisatie, perfecte getal, maal 1000 in het oneindige. Maar wat interessant is, is lengte, breedte en in hoogte, dus het is een kubus. En dat is dezelfde dimensies als het heilige der heiligen in de tempel. Weet je wel, het heilige der heiligen waar één keer per jaar iemand binnen mocht? 1 Koningen, 6:20, krijgt Salomon de afmetingen van die zaal die 20 el lang was, 20 el breed en 20 el hoog was en van binnen met bladgoud bedekken. Dat was dus een letterlijk plaats, het heilig der heiligen waar dat de ark des verbonds waren, met die cherubims, weet je wel. Maar we hebben nu iets veel beter. We hebben nu 12.000 stadia lang, breed en hoog. Heilig der heiligen. Kan niemand zeggen amen. Dus deze stad is gewoon het heilige der heiligen van de tempel. Het intieme plaats waar dat de aanwezigheid van God was. En als jij niet voorbereid was als priester, als jij niet binnenkwam met bloed, amen, werd jij neergebliksemd door de Heer, viel jij dood neer en konden ze er terug uittrekken met een touw. Wel, dat is nu niet meer nodig, want we zijn bedekt door het bloed van de Heer en we kunnen vrijelijk binnenkomen in de aanwezigheid van de Heer, want we zijn nu levende tempels, deel uitmakend van het nieuwe Jeruzalem. Dank u, Jezus. Halleluja. En zie je dat cederhout, zie je dat bladgoud? Wel, dat goud komt ook terug in die nieuwe stad, hè? Straten van goud. Hij had de stadsmuur, 144 L. Dat is weer die 12x12. In gewone mensen, want die ook engelenmaat is. Ik weet niet wat engelenmaat is, maar... dat is de engel die hem meent. En de muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van... Ik kan ze allemaal niet opzommen. De 12 stadspoorten waren 12 parels. Straten van de stad waren van zuiver goud, schitterden als glas. Je ziet, allemaal mooi. Allemaal mooi, perfect, volmaakt, majestueus. Het tuurste van tuurste. En die zaken vond men ook terug in de tempel. Die vond men ook terug op de borstplaat van de priester. Dus elk van die parels zal waarschijnlijk wel een of andere betekenis hebben. Het is dus niet letterlijk te nemen. Ik verwacht niet dat er een letterlijke stad van 2,2 kilometer breed, hoog en lang gaat zijn. Zou trouwens wel een zicht zijn, hè? 2,2 kilometer hoog. Zo'n grote stad. Sommigen nemen dat echt letterlijk, hè? Die berekenen dan. Ja, als wij allemaal, als alle heiligen, al diegenen die gestorven zijn in Christus, als wij allemaal opstaan en wij moeten in die stad gaan, is die stad wel groot genoeg? Ik heb het al gelezen. Ja, zeker. Als iedereen een huisje heeft van 50 meter op 50 in die kubus, dan kunnen er zoveel mensen binnen in die stad. En we vroeger dachten van, ja, dat is waar, dan kunnen we er allemaal in. Ja, dan kunnen we er allemaal in. Buiten aan die straat waar je wandelt op goud, hoe zit dat dan? Ja, het is één grote shoppingcenter, met andere woorden. Je moet dat niet letterlijk nemen. Dat is gewoon om de uitbundigheid en de snap je? Ja, inderdaad, moet er allemaal op één in zo'n groot gebouw, zo allemaal op één. Een grote wolkenkrabber. Een bokaal. Nee. Je moet dat niet letterlijk nemen. Kijk, Jesaja zegt hetzelfde. 54 spreekt over een nieuw Jeruzalem. Jeruzalem, dat de Heer gaat redden. Hij zegt, ongelukkig zo opgejaagd en ongetroost, met fijne leem, zal ik je stenen inleggen. Op saffier zal ik je grondvesten. Ik maak je torens van robijn, je poorten van beryl, je muur van kostbare edelstenen. Al je kinderen worden onderricht door de Heer, rust en vrede zal hun ten deel vallen. Het spreekt hier over Jeruzalem dat terug opgebouwd gaat worden. Hè, want het gaat in as gelegd worden in 586 voor Christus. Is na die 70 jaar, is Jeruzalem gegrondvest op saffier? Hebben zij torens gemaakt van robijn? Hebben ze poorten gemaakt van beryl, wat dat ook is? Je muren van kostbare edelstenen. Weet iemand dat die... Nee. We kunnen trouwens naar die muren nog gaan zien van Jeruzalem. Er staat nog een deel. Hè? Er staat nog een deel recht. De klaagmuur. Nou, ik kan u zeggen, daar zitten geen kostbare edelstenen in. Johannes gebruikt dus de taal van Jesaja. Jesaja bedoelde daarmee, Jeruzalem gaat herbouwd worden en het gaat majestueus doen zijn omdat God erin betrokken is. Maar in Openbaringen wordt dan nog eens maal 100 gedaan, omdat het niet spreekt over een aards Jeruzalem dat herbouwd wordt, wat al fantastisch was in die tijd, maar het spreekt over een hemels Jeruzalem. Gods koninkrijk, Gods volk. gered door het bloed van het lam dat van onspreekbare waarde is. Maar we proberen het wel uit te drukken in een factor maal 12. En al die jaspis en al die noemt het tussen op dat er bestaat dat zij kenden, het werd in de tekst gegooid. Snap je? Maar ik denk echt niet dat daar letterlijk straten van goud en diamanten en glazen en weet ik veel wat nog allemaal. Sorry voor degene wiens droom dat ik nu kapot maak. Als jij dacht van daar te gaan dansen op straten van goud. Ik denk het niet. Bij mij mag dat, hè. Maar goud gaan we niet vol zeggen, hè. Dat mag ook gewoon zand zijn, hè. Dat mag ook gewoon een nieuwe aarde zijn. Zoals het in het begin was, hè. Amen. Inderdaad, dat doet me aan Rome denken. Dat is waar, moeder, hè. Zolang dat ik maar kan vliegen op de nieuwe hemel, zolang dat ik maar kan vliegen, dan ben ik content. Amen. Ik ben ermee aan het lachen. Hè? Ik eindig met 24 en dan hebben we Hoofdstuk 21 afgemaakt. Een tempel zag ik niet in de stad. Oh nee, er is geen tempel meer nodig, want het hele ding is een tempel. Want God de Heer Almachtige is haar tempel met het lam. En de stad, met andere woorden, er is geen tussenpersoon meer nodig, broers en zusters. Er is geen priester meer nodig. Er is geen tussenpersoon meer nodig, geen tussenstation meer nodig. Het lam is daar. We kunnen het aanschouwen. Halleluja. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. En de volken zullen in haar licht leven en de koning op aarde betuigen daar hun lof. Zie je, het spreekt niet over de eeuwige toestand alleen, het spreekt ook over de huidige toestand. Want de koning op aarde betuigt daar hun lof. Als het spreekt over enkel en alleen de eeuwige toestand, gaat het toch niet zeggen dat er koningen van de aarde naar die stad gaan komen? Om haar lof te, dit is een contrast met de koningen van de hoer, van de Babylon, van Babylon. Hè, weet je nog, de koningen gingen naar de stad, de grote Babylon, om daar rijkdommen te vergaren. Wel, hier is het andersom. Hier komen de koningen op aarde om lof te geven. In Openbaring 17 was Jeruzalem een handelsplaats, een businessplaats, en gingen ze allemaal met goederen naar daar, maar hier komen ze met lof. Want er is niemand zoals deze stad. En de poort zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Amen. Dat wil zeggen dat buiten die stad de leugenaars zitten. Maar in de stad komen er geen leugens in. Ook weer een weergave van, er is redding in de kerk. Maar niet buiten. Redding in, ik bedoel dan niet mee de vier muren van een kerkgebouw. Hè. Er is redding in het lichaam van Christus. Amen. Maar daarbuiten niet. En om in het lichaam van Christus te zijn, moeten we geloven. Opnieuw geboren worden. Dank u, Jezus. Voilà, volgende week gaan we verder met Openbaring 22. Ik zeg het, de mensen die deze brief kregen te lezen, was een bemoediging voor hun. Laat het ook een bemoediging zijn voor ons, dat we onszelf zien als een stad op een berg, waar de volken in haar licht kunnen leven. Amen. Zijn er nog vragen?
Ja. Ik heb een vraagstuk. Vers